tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, de Kinderboekenweek staat in het teken van natuur en wetenschap. En Jet Mauro laat zich inspireren en denkt aan borrelende reageerbuizen. En windjes in bad. De Rotterdamse diergaarde zat vroeger midden in de stad. Het was de tijd dat je nog ritjes mocht maken op de rug van een olifant. Over de Rotterdamse dierentuin en het leven van de directeursvrouw Corrie Kuiper gaat het in het boek Het Huis met de Leeuwen. Het was in alle opzichten een heel andere tijd. Een luie leeuw werd door de tralies heen wakker gepoord met de wandelstok van een deftige bezoeker. Zo gaan we nu niet meer met dieren om. Hoewel... In de film The Ghost in Our Machine zie je dat we ook nu soms slecht voor onze dieren zorgen. Dierenactivist en fotografe Joanne MacArthur wordt gevolgd in deze film. Zij is de gast samen met Rijnmond-collega Priya Bisambar, die de fotografe naar Nederland heeft gehaald. Je hoort er meer over in Chris Natuurlijk van vandaag.
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Brothers waren dat.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Aan de voorkant van station Rotterdam Centraal lag ooit de diergaarde. En ook directeur Koenraad Kuipers en vrouw Corrie en hun vier kinderen woonden in de Rotterdamse dierentuin. Tania Heijmans die schreef een boek over de geschiedenis van de dierentuin en het leven van de directeursvrouw. Toen de Rotterdamse diergaarde in de eerste oorlogsdagen door bommen zwaar werd beschadigd, was Diergaarde Blijdorp al in aanbouw. December 1940 ging Diergaarde Blijdorp open, vertelt Maar ik denk dat ik nu... Ja, nee, toch, het is wel goed. Toen ging Diergaarde Blijdorp open. Vertelt schrijfster Tania Heijmans in het oude Dikhuidenverblijf aan Chris natuurlijk.
De plannen voor de nieuwe Diergaarde, die waren... Kijk, er wordt nu ook zelfs nu nog gebouwd in Diergaarde Blijdorp. Dat hoor je, het houdt hier nooit op. Maar in 1937 werd al het ontwerp gemaakt voor Diergaarde Blijdorp door Sybold van Ravenstein. Dus dat die er zou komen, die nieuwe diergaarde, dat was al duidelijk. Want de oude Rotterdamse diergaarde kon daar niet meer blijven liggen. Die lag op de plek. Als je nu het Centraal Station uitloopt, dan sta je precies daar waar die vroegere besloten diergaarde lag. Dat was echt een oase. Dat was een prachtige Engelse landschapstuin, ontworpen door de tuinarchitect De Zogger. En daar flaneerden de dames en heren van de elite van Rotterdam. Want je mocht alleen naar binnen als je lid was. En dat heeft al sinds 1857 bestaan. Maar eind jaren 30 werd toch echt duidelijk dat de diergaarde... Ja, die was niet met zijn tijd meegegaan. Dus de gebouwen waren verouderd. De dieren zaten te klein behuisd. En de diergaarde die lag gewoon de gemeente in de weg. Dus die moest verdwijnen. Dat gebeurde, maar op een andere manier dan ze eigenlijk hadden bedacht. Want in mijn boek gaat het over de laatste diergaarde-directeur Koen Kuiper. Die in die oude diergaarde woonde sinds 1924. Samen met zijn vrouw Corrie Kuiper de Jong. Toen de diergaarde moest sluiten... was dat voor hun best wel moeilijk. Want dan moesten ze afscheid nemen van die plek waar ze zo lang hadden gewoond. En zeker voor de kinderen die ze hadden. Ze hadden 4 kinderen die daar groot werden. En Corrie Kuiper was een vrouw die haar kinderen enorm veel vrijheid gaf. En die mochten dus ook zelf daar hun avonturen beleven in de dierentuin. Er was alleen één probleem. Omdat het een sociëteitsdiergaarde was, moest je je ook als kind, en zeker als kind van de diergaarddirecteur, aan het reglement met een hoofdletter R houden. Dus als de kinderen Kuiper het in hun hoofd haalden om over de plantsoenen te lopen, dan werden ze genoteerd in het klachtenboek door een van de leden. En dan kwam het wel eens voor dat ze 100 keer ik mag niet over het plantsoen lopen moesten opschrijven.
Jij vertelde het al een beetje. Het was een verouderde diergaarde. Hè? Je kunt het ook echt niet vergelijken met wat dierentuinen in deze tijd zijn.
Nee, absoluut niet. Dat was toen een plaats om zien, maar ook gezien te worden. De dieren kwamen eigenlijk min of meer lijkt op het tweede plan, maar dat was niet zo. Want het was wel een diergaarde die internationaal goed aangeschreven stond. Ook een wetenschappelijke diergaarde. Dus dat ging heel mooi samen daar. Alleen de dieren die daar zaten, je had bijvoorbeeld als je de diergaarde binnenkwam, had je allereerst het apenhuis. Heel prachtig in Art Nouveau stijl. En daar zaten zo'n 40 verblijven waarin apen zaten.
Echt opgepropt?
Ja, dat wel. En vervolgens kwam je dan bij de roofdierengalerij, helemaal in Moorse stijl. En daar liepen de roofdieren de hele tijd heen en weer achter de tralies. Het was een groot feest als die te eten kregen. Maar de herenleden vonden het vaak wel saai als die leeuwen zo lang lagen te slapen. Want dat doen leeuwen nu eenmaal. Die worden meer 's avonds actief. En dan konden ze wel eens met hun wandelstok een paar porren geven. Ja, zo ging dat in die tijd. En wat je ook in die oude diergaarde zag, maar dat zag je ook in de beginjaren van Blijdorp, was dat de dieren kunstjes vertoonden voor het publiek.
Rekenen, heb ik al eens gehoord.
Ook, en apen gingen stukjes schrijven of gezellig aan de thee, je schoenveters losmaken. Of de kinderen die reden ook door de diergaarde op olifanten, op kamelen, dat hoorden er allemaal bij in die tijd. En dat is toch een heel andere manier van het omgaan met dieren zoals we... Nu doen. Ja.
Het is wel een roman, het is geen documentaire die je hebt gemaakt.
Nee, absoluut niet. Nee, dit is het verhaal van het persoonlijke verhaal van Corrie Kuiper de Jong. Die dus in die oude diergaarde als jong meisje al kwam, als dochter van een rechter. En vervolgens bijna per toeval eigenlijk trouwde met een man die vanuit zijn positie als bioloog solliciteerde naar de functie van diergaarddirecteur. En in 1924 de directeur werd van die diergaarde waar zij vroeger zo genoten had. En toen kwam ze dus ook echt wonen in die prachtige villa die direct achter de hoofdingang lag.
Maar ze wilde wel wat meer zijn dan alleen maar de directeursvrouw.
Zij wilde ook eigenlijk een carrière, het liefst ook reizen, maar dat kon niet. En daarom voelde ze zich tussen dat elitaire publiek helemaal niet zo op haar gemak. Ze voelde zich eigenlijk een beetje gekooid. Ze ging ook niet op reis, ze zag alleen maar al die plekken waarover zij vroeger gefantaseerd had in de diergaarde, die waren nu niet meer bereikbaar voor haar. Want haar man kon niet vaak weg, want hij was verantwoordelijk voor die diergaarde. En net zoals de dieren soms, ontsnapte zij ook wel eens. En dan ging ze naar Zwitserland. En daar in het artistieke milieu van Ascona vond ze dan gelijkgestemde schrijvers. En daar werd ze door geïnspireerd om zelf te gaan schrijven. En zo werd ze eigenlijk een columniste, zou je dat tegenwoordig noemen. Dat bestond toen nog niet eens, maar zij schreef als huisvrouw over haar leven.
En daar heb jij natuurlijk ontzettend veel aan gehad, om dat te gebruiken in je boek.
Absoluut, ook omdat ze heel erg openhartig over haar onzekerheden schreef. En over het feit dat ze vaak meer wilde dan ze kon als vrouw. Dus ja, het was een vrouw die niet zo goed kon omgaan met de conventies van die tijd. En dat maakt haar juist zo interessant, omdat zij juist in een diergaarde kwam wonen waar de tijd leek stil te staan. Maar ze had een groot hart voor anderen en een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Ook voor de dieren?
Absoluut, ja. En toen ze had leeuwenwelp in huis, liep met dingo's alsof het honden waren. En toen er in 1931 plots de eerste neushoorn in de diergaarde verscheen, toen kwam daarbij een klein 8-jarig jongetje mee uit Oost-Afrika. Degene die neushoorn aan de diergaarde leverde, die vond dat jongetje maar op de neushoorn moest passen. Dat deed dat jongetje, omdat de neushoorn was nog op zicht. Die kostte 18.000 mark, een enorm bedrag toen. Dus de diergaarde moest toch wel even kijken of die neushoorn veel publiek trok. Nou, en die trok het hoor, want in combinatie met een kind dat samen bij die neushoorn zat, ook nog een zwart kind, wat in die tijd heel bijzonder werd gevonden. Ja, vonden mensen dat een geweldige attractie.
Dus dat jongetje was dus ook een attractie?
Ja, absoluut. En dat was ook wel zielig om te zien, maar hij oogt, ik heb ook filmbeelden van gezien, heel vrolijk. En dat dacht Corrie in eerste instantie ook, tot ze hem op de hooizolder zag. Helemaal bang voor alle ratten die daar zaten. En toen had ze zoiets. Ze vond het al eigenlijk niet kunnen, een kind in een dierenverblijf. En toen heeft ze gezegd, nou, die Duitse dierenvanger kan zeggen wat hij wil, maar dat kind komt bij ons in huis. En dat is zo gebeurd. En zo werd Nazor ontzettend populair bij de kinderen van haar. Die speelden dolgraag met hem. Maar na de zomer moest hij helaas weer vertrekken. Ging hij terug naar Oost-Afrika. En ze dachten dat ze daarmee voor altijd afscheid van hem hadden genomen. Maar tot hun verrassing kwam hij een jaar later weer terug. Weer mee met die dierenvanger Schultz. En ik heb ook de zoon en kleinzoon van de familie Schultz gesproken. En hij vertelde dat jongetje bij hun op de ranch woonde die ze daar in Afrika hadden. En dat jongetje hielp bij de verzorging. Die was een keer gebracht door zijn vader en die zei, kunnen jullie voor hem zorgen? Nou, dat was oké. En sindsdien werkte hij voor de familie Schultz en ging mee met de dierentransporten over de hele wereld. Dus die jongen zou heel wat hebben meegemaakt. En die kwam dus ook in 1932 weer even langs bij de familie Kuiper. En ze hebben allemaal hele warme herinneringen aan die jongen. En het bijzondere is, en dat kun je ook lezen in het boek, is dat hij na de Tweede Wereldoorlog ook weer bij hun onverwacht aan de deur verscheen. En zijn verhaal vanuit zijn perspectief vertelde. En ja, dat kun je allemaal lezen in mijn boek.
Wij hebben afgesproken in het oude dikhuidenverblijf van de nieuwe dierentuin. Tenminste, in jouw boek is dat de nieuwe dierentuin, Diergaarde Blijdorp. Hier werden ook de neushoorns opgevangen en daar heb jij ook een verhaal over. Hè? Want we weten dan allemaal dat de diergaarde wegging uit de stad en hier terecht kwam. En de neushoorn, hoe ging het daarmee?
Nou, je hoort ze hier nu op de achtergrond waarschijnlijk ook bouwen aan het dikhuidenverblijf. Ze zijn er in ieder geval hard mee bezig. En zo moet het toen ongeveer ook hebben geklonken toen neushoorn Kali hier net terecht kwam. Want hij kwam vanuit de oude diergaarde. Hij was ooit in 1931 aangekomen met een klein jongetje Nazor dus. En nu zat hij in diergaarde Blijdorp. Hij was een van de weinige dieren die het bombardement op Rotterdam had overleefd. En ook de bommen die de diergaarde 2 dagen eerder hadden getroffen. En toen hij hier kwam, was hij zo ontzettend boos en kwaad. Mogelijk over zijn verhuizing, maar hij had nu eenmaal ook een nogal temperament. Dat prachtige ontwerp van Sybold van Ravenstein, dat ging er in no time aan. Werd helemaal uit zijn verband getrokken door de neushoorn. En daar bleef weinig van over, dus dat moest helemaal worden hersteld.
Ja. Zou je dat hier nog ergens kunnen zien?
Nou, het ziet er nu wel enorm stevig uit, dus het lijkt alsof ze wat geleerd hebben van Kali, de neushoorn.
En wij kunnen ook nog wat leren. Let op, neushoorn plast achteruit.
Kijk,
zo weet je dat.
Ja, we houden afstand.
Straks na de muziek meer over het Huis met de Leeuwen van Tania Heijmans.
Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Huis met de Leeuwen is niet alleen een portret van de Rotterdamse diergaarde, maar ook van Corrie Kuiper, de vrouw van de directeur die meer wilde zijn dan alleen dat. Als een columniste avant la lettre schreef ze in de krant over haar leven. Jarenlang woonde het gezin in de diergaarde zelf, maar toen de dierentuin verhuisde naar Blijdorp was daar geen plek meer voor het gezin, zegt Tania Heijmans, de schrijfster van het boek.
Nee, in Diergaarde Blijdorp, en er staat wel een administratiegebouw wat soms wel eens de directeurswoning genoemd wordt. Maar ik heb me laten vertellen dat daar nooit een directeur heeft gewoond. En het was ook niet de bedoeling dat Koenraad Kuiper daar zou gaan wonen met zijn gezin. Corrie Kuiper had altijd willen reizen en dat was eigenlijk niet echt van gekomen. Maar waar ze dan wilde gaan wonen in Rotterdam was op een plek waar ze de Maas zag. Dus ze wilde aan de Maas wonen. En zo kwam ze aan de Westerkade te wonen. En Koen moest dan elke dag of met de tram of lopend naar Diergaarde Blijdorp. Maar in augustus 1942 besloten de Duitse autoriteiten dat hij plaats moest maken voor een NSB'er. Hij kreeg nog wel een adviserende functie. Maar toen werd al heel snel tegen hem gezegd: we hebben u hier niet meer nodig in de diergaarde, meneer Kuiper. Koenraad Kuiper was er nogal, hij had er nogal moeite mee dat er bordjes werden opgehangen. Net zoals op veel openbare plaatsen waarop stond dat Joden niet welkom waren in die diergaarde. In de periode dat hij zich zo teweerstelde tegen die bordjes verboden voor Joden, maakte hij zich dus niet zo populair bij de autoriteiten die op dat moment aan de macht waren. En vervolgens werd er een beroep op hun gedaan om een Joods meisje in huis te nemen, waar geen plek meer voor was. Zij was weggelopen uit een tehuis voor kinderen waar ze tijdelijk zat. En daar had ze het niet zo naar de zin. En toen kwam ze bij Coen en Corrie terecht. En daar mocht ze blijven op de Westerkade. En wat ik zelf wel heel bijzonder vind, is dat ze samen met dat meisje, Sifra Dasberg, toch naar Diergaarde Blijdorp zijn gegaan. Ondanks het feit...
Ja, dus daar gingen ze gewoon lekker wandelen in de dierentuin.
Juist, ja.
Maar het mooie is, jij hebt Sifra Dasberg ook uitgebreid gesproken. En ze is ook hier. En dat meisje is natuurlijk geen meisje meer. Maar ik ga daar even naartoe. Het lijkt mij het leukste om eventjes te vragen. Hoe dat nou is, weer in de diergaarde.
Nou, ik was in die tussentijd toch al eens een paar maal in de diergaarde. Maar het heeft voor mij een heel speciaal plekje in mijn hart. En dat verbindt het natuurlijk altijd met de familie waar ik gewoond heb. Iedereen weet wie de diergaarde is. Ik vertel ook mijn verhaal ieder jaar op een basisschool hier in Rotterdam. En het leuke is, als ik begin te vertellen van de diergaarde Blijdorp, dan krijgt het een gezicht voor de kinderen hier. Want zij weten waar ik het over heb. En het gaat natuurlijk niet expliciet over de diergaarde, maar wel over de mensen die toen gewoon zonder enig nadenken mij gewoon in huis hebben genomen. En ik was 8.
Waar was de rest van uw familie?
Mijn vader was ondergedoken. Mijn moeder was verraden voor het niet dragen van haar Davidster. Die was een boodschap aan het doen. En iemand uit de buurt moet de politie gewaarschuwd hebben dat daar liep een Joodse vrouw zonder Davidster op haar jas. En ze hebben haar meegenomen naar het Haagse Veer en ik heb haar nooit meer gezien. En een van onze buren was de familie Henkes, is de beroemde schilder Dolf Henkes. Ja. En die zeiden tegen mijn vader, jij moet nu weg vandaag. En dat was natuurlijk heel vreemd. Ik kon het zelfs niet eens inleven hoe ik gereageerd zou hebben. Maar mijn vader heeft mijn jas aangetrokken.
Wat een raar geluid ook erbij, hè, bij dit verhaal.
Ja, overvliegende vliegtuigen. Klinkt een beetje alsof het over de oorlog gaat hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die heeft mij om het hoekje gebracht bij mensen die wel meer Joodse kinderen hielpen. En ik had geen flauw idee wat er ging gebeuren. Mijn vader zei van, denk erop, nu lief zijn. En ik kom je zo gauw mogelijk weer halen. En ooit op een keer werd ik voor de derde of de vierde keer weer verhuisd. En kwam ik terecht in Breda, een kinderpension. En die mevrouw had meerdere Joodse kinderen in huis. Die had een hele vreemde manier van opvoeden waar ik niet tegen kon. We werden een beetje als regimentssoldaatjes gedirigeerd. Wat we wel mochten en niet mochten. Ze woonden vlakbij het Marsbos. En ik ben daarheen gelopen op een keer en kwam terug en liet de buitendeur openstaan, waardoor haar hond wegliep. En toen werd ze zo verschrikkelijk kwaad dat ik een klap op mijn hoofd heb gekregen met een houten klokje. En ik ben heel verwilderd de deur uitgelopen. En wilde absoluut niet meer terug. En daar heeft iemand mij gevonden. En hoe die relatie tot stand is gekomen, weet ik niet. Maar die heeft mij die dag op de trein gezet naar Rotterdam, naar de familie Kuiper, waar ik met open armen ontvangen werd. Dat is de geschiedenis van huis tot ik aan de Westerkade terechtkwam.
Terwijl u ondergedoken was, ging u gewoon naar de dierentuin?
Maar ik ging ook gewoon naar school. Ik hoefde niet binnen te blijven. Ik noem het ook geen onderduiken. Ik woonde daar.
Maar die bordjes die op een gegeven moment hier in de dierentuin kwamen, had u daar besef van? Nee. Van voor Joden verboden?
Nee, ik had helemaal geen besef van wat oorlog eigenlijk betekende, eerlijk gezegd. En ik vond het wel vreemd. Ik moest tante en oom zeggen en ik wist helemaal niet wat er allemaal gebeurde.
Maar die dierentuin heeft u goede herinneringen aan?
Ja, dit is natuurlijk iets voor een kind. Ik ben geboren op Katendrecht. We hadden het niet arm, maar ook niet luxe. Voor mij was dat een nieuwe wereld. En mensen die toen al een dienstbode hadden, ik kende dat allemaal niet. En het hier komen, ja, dat was allemaal heel bijzonder.
Wat had u een lievelingsdier?
Nou nee, dat geloof ik niet per se. Ik ben wel een dier.
Maar waar gingen jullie vaak kijken dan? Want ik heb ook wel eens gehoord dat meneer Kuiper, hè, de directeur, dat hij eigenlijk deze dierentuin niet zo mooi vond. Of moet ik dat dan aan Tania vragen?
Architectuur, hè? Ja. Eigenlijk niet per se. Ik dacht dat hij dus eigenlijk altijd bezig was met de dieren, het welzijn, het veranderen, betere eigenschappen en kooien. En ja, daar deed hij eigenlijk alles voor. Ja. Ik geloof het niet per se. Het was de architectuur waar ze allebei op tegen waren.
Ja, en waarom? Dat had ermee te maken omdat de architectuur voorop stond en het voor hun gevoel niet diervriendelijk genoeg was.
Dat was misschien ook niet zo, hè? Want waar we net stonden daar in het olifantenverblijf, stonden de olifanten vast met hun poten aan kettingen.
Ja, precies. En zoals Diergaarde Blijdorp nu geworden is, dat is zoals Conrad Kuiper het prachtig had gevonden. En dat is...
In het boek hij was een tijd vooruit. Dat schrijf jij?
Ja.
Ja.
En hoe vindt u het nu geworden?
Ja, geweldig. Deze diergaarde is zo indrukwekkend. Ik bedoel, hier kan je dagen rondlopen eigenlijk. Ik bedoel, en het is ook een stuk van Rotterdam. Iedere Rotterdammer vindt dat het zijn diergaarde is.
En een helemaal uw diergaarde.
Ja, uiteraard. Maar dat gaat ook nooit over.
Zegt Sifra Dasberg, die als Joods meisje in de oorlog een veilig onderkomen vond in het gezin van Koen Kuiper, de directeur van de Rotterdamse diergaarde en later van Diergaarde Blijdorp. Je leest erover in Het Huis met de Leeuwen van Tania Heijmans. Het boek is uitgegeven door Ambo Antos. Overal te koop voor €19,99. Maar er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Iedereen die nu belt met 010-436-4436 maakt kans op het boek.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Een overzicht van het nieuws uit de weekendkranten over groen, natuur en milieu lees ik samen met Gerben Solleveld. Gerben, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Chris. Trouw die presenteert vandaag voor de zevende keer de duurzame 100. Op nummer 1, Maurits Groen. Dat is de man die zonnelampjes heeft ontwikkeld voor vluchtelingen. Er zijn er inmiddels 200.000 van verspreid onder vluchtelingen in landen als Irak, Syrië en Soedan. Bojan Slat, de student die werkt aan een oplossing voor het drijvende plastic in de oceanen, staat op nummer 4. En Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit, is de hoogst genoteerde wetenschapper in de lijst, staat op nummer 8.
NRC Next heeft een interview met Daan Rozengaarde, nummer 6 in de top 100 van Trouw. De ontwerper heeft in de achtertuin van zijn nieuwe studio in het Vierhavengebied in Rotterdam een smogvrije toren gebouwd. Het is een reuze stofzuiger die 30.000 kubieke meter lucht per uur zuivert. Niet dé oplossing voor het wereldwijde milieuprobleem, zegt de ontwerper, maar wel een begin.
Dan het AD Rotterdams Dagblad schrijft dat er opnieuw strijd is om Tropicana. Allerlei ondernemers die het oude zwemparadijs een nieuw leven willen geven, wagen een poging om het complex opnieuw te werven. Blue City, die van Tropicana een duurzaamheidspaleis wil maken, was deze week de grote winnaar van de veiling van het gebouw. Maar de schuldeiser heeft het bod nog niet geaccepteerd.
Morgen is de eerste dag van de populier. Deze boomsoort is niet zo populair meer. Er worden veel minder populieren aangeplant dan vroeger. En er wordt ook vaak gekapt uit angst dat de takken breken. Maar de slechte naam van deze populier is onterecht. De soort is van groot belang voor planten en dieren en de boom hoort bij het Hollandse landschap. Om de soort uit het slop te trekken, wordt morgen de eerste dag van de populier gehouden.
En dan nog een tip voor een uitje van vandaag. De spaghetti pompoen, de pinda pompoen of de honey bear. Pompoenen in allerlei soorten en maten kun je bewonderen en proeven in soepen, chutneys, jams en andere lekkernijen. Op zorgboerderij De Buitenhof in Roon wordt vandaag van 11:30 tot 5 de jaarlijkse pompoenenmarkt gehouden. En De Buitenhof zit aan de Rijsdijk 98 in Roon.
Dankjewel, Gerben Solleveld, met een leuke uitgaanstip tot slot van het groene nieuws uit de weekendkranten. Het weerbericht voor het weekend komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
Chris, hele goede morgen.
Het wordt nou, al een paar... Oh ja, zeg jij maar wat jij wilde zeggen.
Nee, ik wilde zeggen, nou die uitgaanstips die kunnen in ieder geval gegeven worden, want iedereen die kan droog op de bestemming aankomen.
Ja, maar ik wilde zeggen, het wordt al een paar dagen aangekondigd dat het kouder wordt.
Maar je hebt
vanochtend
het
was het nog niet koud, hè? Nee.
Nee. Nee, daar wilde ik eigenlijk ook mee beginnen, Chris. Want afgelopen nacht kwam de temperatuur niet onder de 10 tot 11 graden. Ja, en dat is een temperatuur die we de komende dagen overdag soms nauwelijks gaan halen. Maar vandaag wordt het nog een redelijk aangename dag met een temperatuur die eigenlijk precies normaal is voor de tijd van het jaar. Het wordt vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. Nou, er zijn nu wolkenvelden. Er zitten al wat kleine blauwe stukjes tussen die wolkenvelden. En die opklaringen die worden in de loop van de dag steeds groter. En vooral vanmiddag en het eind van de middag gaat de zon dan al volop schijnen. Bij een wind die gaat aantrekken, komt een matige wind te staan uit oost-noordoostelijke richting. Nou, uiteraard blijft het dan overal droog. Ja, die maximumtemperatuur, die 15, 16 graden, die gaan we dus de komende tijd niet meer halen. Dat alles heeft te maken met het binnenstromen van koude lucht. Dat gaat komende avond en nacht beginnen. Het wordt dan kraakhelder. Wel blijft het vrij stevig waaien. Een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit die oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 3 tot 4 graden. En omdat het gewoon nog een vrij stevige wind staat, is de kans op voorstaande grond nog niet al te groot. Maar het is niet helemaal onmogelijk. Ja, en dan morgen overdag wordt een stralend zonnige dag. Geen bewolking. De wind die is nog een fractie sterker dan vandaag. Boven land een matige wind, maar aan zee af en toe een krachtige wind. Uit het oosten tot noordoosten die het allemaal voor het gevoel nog wat kouder zal maken. Ja, en dan maar een maximumtemperatuur, Chris, van zo'n 10 tot 11 graden. Nou, dat was dus de minimumtemperatuur van de afgelopen nacht. In de nacht van zondag op maandag is de wind wat minder sterk. Nog wel een zwakke tot matige wind uit oost-noordoostelijke richting. En dat betekent dat het dan behoorlijk kan gaan afkoelen. Op normale waarnemingshoogte wordt het zo'n 1 tot 2 graden. Maar op beschutte plaatsen zal de temperatuur aan de grond tot iets onder het vriespunt kunnen dalen. Maandag overdag wordt het dan een stralend zonnige dag, geen bewolking. Een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit die oost-noordoostelijke richting. Nou, daar blijft de wind de hele week uit waaien. En dan overdag maar zo'n 9 tot 10 graden. En ook de nacht van maandag op dinsdag is een grote kans op vorst aan de grond. En dan dinsdag overdag weer flink wat zon, met 10, 11 graden. Ja, we gaan een beetje oefenen voor de winter, Chris.
Gaan we doen dan. Dankjewel, okay. Leef. Fijn weekend.
Prettig weekend.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh. Oh, life.
Jetma Ro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie. Die schrijft sinds kort columns bij de foto's die ze maakt. Te zien en te lezen op haar Facebookpagina. En nu ook één keer per maand te horen in Chris Natuurlijk met een column over groen en natuur. Vandaag gaat de column over de kinderboekenweek die in het teken staat van natuur en wetenschap. De column is opgenomen in de Rotterdamse kinderboekhandel De Kleine Kapitein. En daar vraagt Chris Natuurlijk haar, wat vindt zij nou van het thema van dit jaar?
Ja, fantastisch. Het thema, de ondertitel is Raar maar waar. En het gaat dus over allemaal bijzondere natuurlijke verschijnselen. Bijvoorbeeld Midas Dekkers had ooit geschreven hoe je de geur van een windje kunt ruiken. Nou, dat kun je in bad doen. Echt met een glaasje erbij moet je een windje erin laten. Nou, het stinkt gigantisch. Per ongeluk heb ik het ook gedaan. Nou, je moet het eigenlijk niet doen. Nou, dat is dus eigenlijk wetenschap en techniek. En de natuur in je lichaam is één van die dingen.
Jij hebt je laten inspireren in je column door het thema en door kinderboeken.
En nou, als je je wil laten inspireren, moet je natuurlijk ook even op de plek zijn waar het allemaal gebeurt. Dat is in de kinderboekenwinkel. En nou, kijk naar de titels. Bijvoorbeeld, waarom kan niet iedereen goed zingen? Of Hey Aardbewoner, of De Ruimteatlas, Het Grote Buitenboek.
Nee, je hebt gelijk zin om te gaan lezen, maar we gaan eerst luisteren naar jouw column.
Oké. Per ongeluk. Aan kinderen ben ik nooit toegekomen. Kleinkinderen heb ik dus ook niet. Wel heb ik 3 kleinneefjes en een klein nichtje. Hun ouders kregen van mij geen verjaardagscadeautje, maar tot hun 13e verraste ik hen met een boek tijdens de kinderboekenweek. Daar praten ze nu nog over. Een leuke traditie voor hun kinderen om op te pakken. Het thema van dit jaar is Raar maar waar en gaat over wetenschap en techniek. En dat past goed bij mijn familie. Het is vrijdagmiddag 4 uur. De zon schijnt. Lekker weer om naar de kinderboekenwinkel te fietsen. Halverwege stuit ik op 3 Franse mannen. Ze zijn aan het vissen. Eén van hen heeft een gigantische vis gevangen. Een aal van 86 centimeter. Ik ben een liefhebber van de Franse keuken en vraag hoe ze deze wilde paling gaan bereiden. Ze zijn op vakantie, vertellen ze. Na een korte fotosessie verdwijnt de paling in de Maas. De jongens gooien hun hengel weer uit en ik fiets verder. Bij de markthal staan vrolijke, gekleurde foodtrucks en waait de geur van een houtvuur mij tegemoet. Het ziet er gezellig uit. Een vlag met de woorden Smaak van de toekomst wappert in de wind. Ik zet mijn fiets op slot en loop langs de kraampjes met bijzondere producten. Van gefrituurde sprinkhanen tot zeewierkroketten. Ik ben moedig en proef alles. Behalve het gifgroene drankje met drijvende insecten. Een meisje duwt mij een folder in de hand en vertelt enthousiast over de lezingen en de cursussen. Koken met verloren groenten spreekt mij het meeste aan. Die begint zo. In een uur leer je wat je van de restjes uit je groentela kunt maken. De kookcursus begint te laat en loopt uit. Een paar minuten voor sluitingstijd ren ik met de potjes Piccalilli in mijn tas de kinderboekenwinkel binnen. Veel tijd heb ik niet. Ik moet koppen snellen. De eerste titel is meteen raak. Over de werking van de kurkentrekker en andere machines. Dat boek is echt iets voor mijn oudste kleinneefje. Als 3-jarige repareerde hij al de vaatwasser met een tie-wrap. Ook krijgt hij het kinderboekenweekgeschenk Per ongeluk, geschreven door Simon van der Geest. Ik sla het boek open en lees het einde. Kijk, dingen kunnen lukken en dingen kunnen mislukken. En soms, als je geluk hebt, kan iets ook per ongelukken. De kinderboekenweek kan voor mij en mijn neefje niet meer stuk.
De column van Jetma Ro. Het is nog na te lezen op haar Facebookpagina met een leuke foto erbij. Ga naar chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie.
So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
Dieren die worden gefokt voor ons voedsel, onze kleding, voor de wetenschap of gewoon om ons te vermaken. Die leiden vaak een ellendig leven. De Canadese fotografe Joanne MacArthur die wil daar met haar foto's iets aan veranderen. In de film The Ghosts in Our Machine zie je de fotografe aan het werk. En maandagavond draait deze film in Lantaarnvenster in Rotterdam. En daarna wordt ze geïnterviewd door onze Rijnmond-collega Priya Bisambar. Priya en Joanne zijn allebei hier om erover te vertellen. Both of you, welkom. Welkom allebei. Priya, ik begin met jou. Jij bent degene die Joanne naar Nederland heeft gehaald. Waarom heb je dat gedaan?
Nou, ik heb de documentaire een jaar geleden ongeveer gezien. En ik ben zelf al 8 jaar vegetarisch, omdat ik het zielig vind voor dieren om ze te eten. En ik vond haar gewoon een geweldige vrouw. En toen dacht ik, ik wil haar een keer interviewen, maar ze woont in Canada. Toen heb ik haar gemaild. Of dat mogelijk is en of ze misschien naar Nederland wil komen voor een screening. Maar uit Canada is natuurlijk, dat is best duur en hartstikke ver. En ze was toevallig in deze periode in Italië voor een boekentour. Haar boek We Animals is vertaald naar het Italiaans. En ze is er net 2 weken geweest en ze was hier. Dus we hebben gemaild met elkaar. Ik zei, nou, als je dan een weekendje kan komen of een maandag naar Nederland en dan doorgaan naar Canada, vond ze ook leuk om te doen. En uiteindelijk is ze een week in Nederland gebleven.
Ja, en in die film zie je hoe Joanne werkt.
Ja. Zij gelooft heel erg in... Zij gaat naar nertsenfokkerijen, naar boerderijen. Hele zielige beelden van dieren. Maar zij bevrijdt dieren niet. Dat is niet haar missie. Zij wil ze niet. Je hebt ook dierenactivisten wat ook... ik weet niet of je dat mag zeggen, maar wat ik ergens ook weer goed vind. Maar je hebt dierenactivisten die dieren echt bevrijden. Maar zij gaat er naartoe en zij maakt foto's. En ze wil aan de wereld laten zien wat er gaande is.
Ja.
Want wij denken dat het allemaal... ook in Nederland denken wij dat het hier best goed geregeld is. Maar ze is gisteren, daar heeft ze ook een heel goed verhaal over... in Leeuwarden geweest naar een boerderij. En ook hier is het echt heel zielig.
Yeah, ik ga even naar Joanne. Did you understand what she said?
I don't think so. I didn't know. You'll have to tell me.
Well, she said, for one thing, that you go to all those places where animals have a terrible life, but you do not liberate those animals. Je bevrijdt die dieren niet. Why don't you liberate them?
That's not my job. My job is to educate people. We're really disconnected from the animals we use, the animals we eat, the animals who are used in research, and you know, we see animals as beef, not as cows, or as ribs, not as pigs, or as wings, not as chickens, or as leather, etc., etc. And my job is to make these animals visible so that we can see and learn and understand and make more compassionate decisions about how we use or how we choose not to use animals.
Ja, eigenlijk zegt ze, nou ja, we de dieren die wij eten en de dieren die we aan hebben, onze schoenen bijvoorbeeld, dat is eigenlijk geen dier voor ons. Dat zien we niet als een dier. We zien het meer als een instrument. En ik wil laten zien dat die dieren, dat die het helemaal niet goed hebben. But I ask you, you see those terrible things, you make pictures, you take pictures, and you afterwards you don't say, hey, I'm going to take them away, because you have the chance to do that. You have to, yes, de mogelijkheid om die dieren mee te nemen, but you don't do that. Why not?
It's an interesting focus that you're taking here, because that is what a lot of people think about when they think about animal rights activists. And yes, I'm a photojournalist, but I am an animal rights activist as well. And we have these stereotypic ideas of, okay, well, that's what we're doing. You know, of course, I'd love to remove animals from these horrible situations in which we put them. But you know, at this point, I've met hundreds of thousands of animals from, you know, minks in mink farms and hens in cages.
Nertsen heeft ze gezien en nog een heleboel andere dieren die het slecht hebben. En dan zou je zeggen, ja, dat is wat de mensen denken dat wij doen, dieren bevrijden. Dat doen we niet, maar ik laat juist zien waarom. En dat de mensen daardoor een beter beeld hebben. But, in the movie, you see the ghosts in our machine, you see that it hurts you. You don't want to leave them behind, but you do.
Yeah, it's because they're individuals, and I have that opportunity the way other people don't, to see them, to actually, you know, look at them and see that they are looking at me in return. There's an individual in there. There's someone who has thoughts and sentience and feelings and it's very painful for anyone who bears witness, as I do on the front lines, or people who are bearing witness by looking at the images that I shoot. It hurts to see that there's an individual there looking back at us that is languishing in a cage.
Ja, eigenlijk zegt ze, het doet gewoon pijn, denk ik. Als mensen die foto's zien, ja, dan breng je meer teweeg, waarschijnlijk ook. De film die laat zien dat het ook niet zo makkelijk is om je foto's gepubliceerd te krijgen. The film shows it's rather difficult to get your photos published. How come? Het is zo moeilijk om haar foto's te laten zien. De kranten willen het niet. The papers don't want your pictures.
Yeah, luckily that's changing. Even though the film came out 2 years ago now, things are changing, not just for my work, but for these stories in general. It's more than ever a hot topic, animal rights and our use of animals. We're now seeing these stories in the New York Times. And the biggest newspaper in Scandinavia did a 2-page article on me and my work in the Saturday Times just recently. So things really are changing. People don't want to look at these issues, though, because I believe that we care. We're compassionate, and that's why we turn away. But they are also difficult to look at because we're faced with our own complicity in how the animals are treated, you know, if we eat them, if we wear them. And that's hard. That's painful for us to have to turn the lens inward and look at at our own use. And that's difficult. So this, the two main reasons we don't want to see this.
Ja, dus we willen er eigenlijk niet naar kijken, omdat we er zo mee geconfronteerd worden. Maar aan de andere kant, het gaat wel beter. Hè? Mensen publiceren je foto's steeds vaker. Wat vond jij van de film Priya, toen jij die zag?
Ja, ik vond ik vind sowieso de beeld altijd heel heftig van dieren. En de film gebruikt natuurlijk veel minder. Dat vind ik iets toegankelijker om naar te kijken. Maar ik vond vooral haar, wat je net ook aangeeft, dat zij foto's maakt inderdaad. En je ziet ook dat het voor haar heel moeilijk is om dan weer weg te gaan. Maar ze doet het toch. En ik, ja, het werk wat ze doet vind ik heel bijzonder. Als ik wel eens beelden zie zelf op internet, ik kan er een paar seconden naar kijken, maar als ik dat in het echt zou zien, dan kan
maar
me dat niet eens
voorstellen. Misschien moeten we even zeggen dan wat je ziet. Want je ziet, hè, je ziet bijvoorbeeld honden die voor de wetenschap gebruikt worden, beagles. Nou ja, iedereen die wel eens met zijn hondje uitgaat, met die zelf een beagle heeft, die denkt, jeetje, dat zo'n hond zo mishandeld wordt. Maar het is wel voor een goed doel.
Ja, ja.
Sometimes, you know, we're talking about if it's for science and the beagles that are used for science, it hurts to see that, but on the other hand, it's for a good purpose, you know, or isn't it?
Well, I think it's important to, you know, advance science and help humans, and but we, you know, there's a lot of replication and duplication and overuse of animals. They're also, as is proven more and more scientifically, is that we can do these tests without using animals. And what we need to see happen worldwide is a great reduction of use of animals in testing, which can happen and is starting to happen. And you know, as for these animals, okay, we might benefit, we might discover things scientifically and medically. But what about the individuals? I mean, we may benefit. It's a very speciesist sort of attitude, and it's hierarchical. It's how we've always treated animals. We're up here and the animals are down here. But I think that, you know, if we could ask any of those beagles or any of those cows, any of those monkeys, you know, would you give your life so that we can do this, that to you, and or if we can eat you, I don't think any of them would say sure.
Je zegt eigenlijk van ja, als je het aan de dieren zou vragen, dan zou je je leven willen geven om iemand anders beter te maken. Dan zou ieder van dat dier, of om iemand anders aan voedsel te helpen, zou iedereen zeggen nee, dat zou ik niet doen. En het wordt ook minder. Er zijn ook andere manieren om dieren te gebruiken. Priya just said you went to Holland because we think, oh, in Holland we're so okay. Are we? Zijn we zo goed in Nederland? How do we treat our animals in Holland? Hoe behandelen we onze dieren in Nederland?
Well, with most countries that I visit, the people assume that their country, you know, has stronger laws and better enforcement.
We're all civilized.
Yeah.
Zijn allemaal zo beschaafd.
Yeah, people really want to hear about my experiences in their own country. And, you know, for sure there are better laws in certain countries, such as this one. Enforcement is a big issue, whether or not there are laws, you know, trying to get them enforced and enforce penalties as well for mistreatment of animals.
Dus de wetten zijn er wel, maar het gaat er ook om die wetten te handhaven. Dus het gaat wel redelijk in onze landen, maar er zal vast nog wel veel verbeterd kunnen worden. We only have 2 minutes left, so I want to ask you, you're going to Marian Thieme, because you're having a new project. You're going to Marian Thieme today, van de Partij van de Dieren. Ze gaat Marian Thieme interviewen. What's your new project in short, court?
Sure. Sure. The project is called Unbound. It's about women around the world who are making the world a better place for animals. And so over the next 4 to 5 years, I'll be featuring women worldwide who are change makers. It's going to be positive and inspiring. And, you know, it'll be featuring heroes who are doing good things. And people are very motivated and inspired by heroes.
Ja, ik ga dus nu eigenlijk een positief project doen van vrouwen die ja, de wereld beter maken voor dieren, waaronder dus Marian Thieme. En daar gaat ze dus straks naartoe, Marian Thieme voor de Partij voor de Dieren. Priya, dankjewel dat je hier was. Maandagavond dan kunnen de mensen nog komen kijken in Lantaarn.
Ja, maandagavond om 7:00.
Ja, en dan daarna kunnen ze wat uitgebreider luisteren naar wat Joanne McCarthy te vertellen heeft. Want dat is veel meer dan ze hier heeft gedaan. En dan zie je ook de beelden. En er zijn trouwens ook niet alleen maar negatief. Want er zijn ook dieren te zien die heel gelukkig zijn. En dat maakt het dan weer allemaal goed. We zijn aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Volgende week zijn we er weer. Heel fijn weekend en graag tot volgende week. Thank you very much for coming. And good luck with all of your projects.
Thank you so much.
Dank je.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.